Kunnen we overgaan naar de gemeenteraad van 7 maart 2022, waar het eerste punt op de agenda de goedkeuring is van het verslag van de zitting van 24 januari 2022. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Ja, Pauline?
Ik had daar nog een kort vraagje. We lazen in het verslag in verband met de tweede pensioenpijler dat er een stijging was van 1,5 naar 3,5%. En we vroegen ons af of dat er eventueel al een zicht is op wat dat het effect zal zijn op Herenthout.
Ik denk dat we dat hebben opgenomen in het budget, dat effect. In ons meerjarenplan is dat voorzien. Ja. Ik ken het cijfer niet uit mijn hoofd, maar dat is gemakkelijk terug te vinden.
Ah ja, oké. Nee, oké, dank u wel.
Nog vragen bij het verslag? Mogen het verslag zo goedkeuren dan? Dank u wel. Dan kunnen we naar de aankoopbelofte gaan voor kavel 43 in de verkaveling van het Meulenveld. Waar dat aan de formaliteit voldaan is, waar dat het voorschot ook gestort is, vraag is om bij deze aan de raad om daar goedkeuring aan te geven. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we punt 2 van de agenda goedkeuren. Kunnen we onmiddellijk overgaan naar punt 3. Dat is de verkaveling Meulenveld opnieuw en dit voor kavel 46. Geen vragen of opmerkingen. Dan kan ook dat punt zo goedgekeurd worden. Dan kunnen we overgaan naar het vierde punt op de agenda. Dat is de aankoopbelofte en aanvaarding daarvan van kavel 51. Als er geen vragen of opmerkingen bij zijn, is ook dat punt goedgekeurd. Het vijfde punt aan de agenda is de aankoopbelofte en de goedkeuring daarvan voor kavel 52. Geen vragen of opmerkingen, dan is dat bij deze ook goedgekeurd. En dan kunnen we naar het zesde punt aan de agenda gaan. Dat is de aanvaarding van de aankoopbelofte voor kavel 53. En als ook daar geen vragen of opmerkingen bij zijn, dan kunnen we ook dat punt bij deze goedkeuren. Dan zijn we toegekomen aan het zevende punt van de agenda. Dat is niet direct een beslissing, maar een vraag die daar in alle openheid aan de raad wordt voorgelegd. Dus we hebben ondertussen het... we hebben ondertussen de mogelijkheden om ook naar digitaal stemmen over te gaan met het huidige softwarepakket. En waar dat we vragen om dat naar de toekomst toe ook te gaan doen, zodat er minder moet rondgelopen worden met de brievenbus, zoals dat in het verleden wel meer gebeurde, dat er met de stembus moest rondgelopen worden. En aan de andere kant is er ook nog de vraag om binnen de organisatie een ontkoppeling of een ontdubbeling te doen van een aantal ondertekeningen die dan nu dubbel moeten verlopen. De bedoeling zou zijn dat met het huidige softwarepakket dat we dus dat digitaal stemmen zouden gaan invoeren. We hebben daar de rondvraag gedaan bij een aantal andere besturen van hoe dat ermee omgegaan wordt. In andere besturen wordt er van de raadsleden verwacht dat de raad, als ze dan de nodige infrastructuur en middelen hebben. En dat ligt nu de vraag in alle openheid voor of dat het zinvol kan zijn om voor de raadsleden uit te werken dat er een forfaitair budget wordt voorzien om per fractie en het aantal zetels een budget te voorzien om die digitale mogelijkheden ook in de toekomst toe te verzekeren. De achterliggende gedachte daarvan is dat er uiteraard dan iedereen verantwoordelijk is dat hem op dit moment zelf de nodige apparatuur bij heeft om te kunnen stemmen. En dat is dus de vraag die daar in principe voor ligt van voorzien wij daar binnen de gemeente een forfaitair budget voor? Vindt men dat dat niet nodig is, wel nodig is? Ja, de vraag ligt een beetje open, denk ik, op dat vlak. Kijk daarvoor naar elke fractie, ja, voor een goed begrip. Jan?
Ik heb die bezorgdheid al eerder gegeven. Dat had niet te maken met het stemmen op zich, maar wij moeten allemaal onze, zoals je dat schoon noemt, onze infrastructuur hebben. We besparen papier op de gemeente. Maar ik denk dat er toch heel velen zijn die thuis ook heel wat afdrukwerk doen. Enzovoorts, om gemakkelijker te kunnen werken of om dingen bij te houden. Dus ik vind dan democratisch gezien eigenlijk maar normaal. Je moet je voorstellen, ik neem aan dat iedereen die hier zit het zich kan permitteren om hier te zitten, maar dat zou ook voor iedereen zo moeten zijn, hoe laag hun inkomen is, wat ook hun stand of afkomst is. En ik vind dan maar gewoon dat je dat doet. Wat dat stemmen betreft, ja, is natuurlijk ook een schoon onderbreking als er eens even, en dat koelt soms de gemoederen een beetje af als er eens rondgewandeld wordt. Maar ja, ik denk dat we dat toch met een tijd mee moeten. Hè? Er zullen wel een aantal praktische problemen zijn. Hè?
Ik denk dat we ook na het digitaal stemmen, iedereen hoopt natuurlijk dat we terug vanaf nu fysiek kunnen samenkomen, maar als we achtereen toch terug zouden moeten overgaan op digitaal vergaderen, dan zou het ook de bedoeling moeten zijn dat we van op afstand op een veilige en gecontroleerde manier ook geheime stemmingen en zo verder kunnen doen. En dat is nu niet het geval, hè, of heel moeilijk te organiseren.
Ik weet niet of je daar nu al kunt op antwoorden, maar wij gebruiken verschillende formaten voor het stemmen. Hè. Soms is dat de lijst van de hele vergadering waar dat je iemand moet aanduiden. Soms is dat gewoon een ja of nee, of zijn dat drie kandidaten. Is dat allemaal mogelijk?
Ik dat is allemaal mogelijk, ja. Dus je kunt daar echt aan uitkiezen.
Dan moet dat wel goed voorbereid zijn.
Want ik daar zouden we ook wel een sessie aan willen wijden om dat digitaal stemmen, want dat is een bepaald procedé. Dat moet gevolgd worden, maar dat, hadden we ook al, dat was de bedoeling ook. En dat was ook heel moeilijk te organiseren van op afstand tijdens de COVID-periode. Maar het is daar wel dat we gemerkt hebben dat we naar de toekomst toe wel in moeten gewapend zijn. En dan zouden we hier een sessie willen doen. Of Hugo, jij kunt die misschien geven dan, die sessie?
Ik zal dat met de fractieleiders wel even bespreken dan.
Nee, maar dat is de bedoeling.
Ik denk dat je daar voorzichtig moet in zijn. Ik geef je een voorbeeld. We kennen de folklore van de gemeenteraad ondertussen zo'n beetje. Stel dat er een probleem is met die stembrief, dat iemand niet akkoord is en die moet op het laatste seconde veranderd worden, wat we al meegemaakt hebben. Dan is dat een onderbreking van een kwartier voordat dat rechtgezet is. Ik denk dat je wel zo'n papieren noodscenario moet hebben soms. Hè, want...
Dat is ook de bedoeling dat in het huishoudelijk reglement blijft dat een papier, dat eigenlijk de klassieke stemming blijft mogelijk, maar dat in principe, want als morgen het wifi hier uitvalt,
ja, voilà.
Dat is dan heel eenvoudig, hè, dan mag iedereen heel goed kunnen stemmen, maar dan kunnen we nog niet stemmen, dus dat is altijd in tweede instantie, maar dan moet het huishoudelijk reglement op dat vlak ook aangepast worden.
En dat zijn praktische dingen die we met een tijd wel zullen leren. Hè.
De beste dingen is ook dat je dat een paar keren doet, dat we dat parallel laten verlopen, alvorens dat we dat echt definitief als dat we dat oefenen, ook in zitting. Ja, maar ook in zitting, dat je dat de eerste keer nog dubbel doet, is eigenlijk het beste.
Goed nog.
Ja, Jan? Dat was het eerste deel, dat was een tweede deel aan u.
Ja, maar dat is voor de departementshoofden, hè, voor die ondertekening, dat dat ontdubbeld wordt, hè?
Ik heb dat gelezen en ik kon er niet aan uit. En ik zat voortdurend te denken aan een incident dat we een tijd terug gehad hebben rond de belastingen daar. Hè.
Ah. Ja, gewoon wat ter info van onze fractie. Wij hebben dat ook besproken. En ja, we zeiden ook van in sommige beroepen krijgen werkschoenen of dit of dat. Dus wij zouden dat bedrag ook wel voor de juiste dingen willen besteden dan binnen onze fractie voor die stemmingen.
Dus van daar, voor een goed begrip, van daar wel een budget voor te voorzien voor de gemeenteraad om daarin tegemoet te komen. Hè? Maar dan, de bedoeling was van die vraag eerst voor te leggen en dan een dienst daarin te laten uitwerken, zonder dan nu helemaal op vooruit te lopen. Dat zal dus waarschijnlijk iets zijn in een trant van een forfaitair bedrag per zetelend lid, per legislatuur. Hè, want je kunt daar heel ver in gaan, want als je dan 6 keer wisselt, moet dat... Dus de bedoeling is dat je dat dan bijvoorbeeld intern binnen een fractie opvangt. Als er een wissel is of komt binnen een fractie, dat je dat bedrag 1 keer krijgt. We zitten nu natuurlijk in een helft van de legislatuur, maar ik denk dat we daar ook niet op terug kunnen. Het is... Iedereen heeft uiteindelijk ook wel al infrastructuur en apparatuur nodig gehad om te kunnen gemeenteraadslid zijn. En dat is iets anders geweest als naar hier komen en bij wijze van spreken hier aanwezig zijn. Dus daar willen we... maar dan kunnen we dat beginnen uitwerken? Dat was eigenlijk de principiële vraag. En dan kunnen de diensten daarmee aan de slag. Want als hier de boodschap al kwam, maar ja, er is geen interesse in. Of we willen daar omwille van principiële redenen niet. Ja, dan moeten we daar ook geen tijd en energie in steken. Maar dan kunnen we daarmee verder. Oké. Okay. Jan, en dan...
Die handtekeningen.
Ja.
Ja, om even aan te sluiten bij Hugo. Ik zou niet alleen de fractieleider dan vragen. Ik zou dan mezelf toch ook willen uitnodigen.
Geen enkel probleem, Kathleen.
De handtekeningen.
Ja, ik denk dat de bevoegdheid van de financieel directeur, waar dat hij zelf een handtekening mag onderzetten, dat daar beschreven staat in het decreet lokaal bestuur. In dit geval gaat dat eigenlijk over heel veel communicatie die de diensten op dit moment eigenlijk al voeren met een enkele handtekening. Want als iemand prijsoffertes opvraagt of wanneer een bevestiging van een zaalreservatie, dat tekenen wij in de praktijk niet. Maar op zich is dat logisch. Allee, in principe, puur theoretisch, zouden wij al die documenten met twee moeten tekenen. Dus eigenlijk is dat nooit correct gebeurd. Maar ik denk dat dat dan nu ook, als we het huishoudelijk reglement, en omdat die vraag vorig jaar gesteld is, lijkt me dat ook logisch als we aan het huishoudelijk reglement, dat we al die zaken die dat een evidentie zijn, en dan hebben we daar geprobeerd met het managementteam een voorstel voor te formuleren. En dan heb je de algemene communicatie die dat daarin beschreven staat, maar ook wat dat de financiële zaken zijn. Want dat gaat dan echt over aanvraag, offertes, plaatsen van een bestelling, nadat dat goedgekeurd is op het college. Maar daar is dikwijls een begeleidend schrijven bij. En dat lijkt mij evident dat die mensen dat zelf mogen als er al een collegebesluit...
Dat is een opdracht van het college.
Ja, dus dat dat eigenlijk vanuit die optiek... iets vereenvoudigd wordt. En er zijn ook een paar brieven bij die dat wij op dit moment denk ik nog wel ondertekenen. Maar dat zou dan voor ons iets minder tekenwerk zijn. In de praktijk is dat ook een softwarepakket, hè, waar wij onze handtekening moeten onderzetten. Dus.
Ja, concreet gezien is het gewoon denk ik vooral voor de vlotheid van werken van de diensten. Ja. Want bij ons is, wij tekenen dagelijks. Hè. We hebben een digitale handtekeningmap. Of dat er daar nu 20 of 30 of 40 in staan, dat is gewoon met één handeling te doen, maar het zou gewoon denk ik zijn dat een dienst veel directer kan reageren en niet moet wachten op een antwoord en zo verder. Maar dat zou wel een afgeleind, een afgebakend domein zijn.
Ik ga enkel over de documenten die hier in het voorstel stonden beschreven, die zijn eigenlijk voorgesteld door het managementteam.
Oké. Nog vragen of opmerkingen? Dan kunnen de diensten daarmee aan de slag en dan zullen we dat zo spoedig mogelijk op de gemeenteraad brengen. Punt 8, hopelijk ook de laatste keer dat we daarin moeten tussenkomen, maar er ligt ook het voorstel voor om ook hier in afwachting van het opheffen van ook de laatste maatregelen daar een aanpassing te doen in de concessievergoedingen voor zowel de sporthal als het GOC Ter Vonken. En daar ligt het voorstel voor om tijdelijk te reduceren met 1000 euro per maand voor de periode 2021 tot maart 2022. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij, Sophie?
Ja, die concessionarissen, worden die daar schriftelijk van op de hoogte gesteld?
Ja.
Ja, want dat is blijkbaar een concessionaris die zijn huur altijd blijven doorbetalen, omdat die daar niet schriftelijk van op de hoogte zijn gebleven. Gebracht. Daarvoor is toch nog eens zo'n periode geweest, hebben we dat toch nog eens moeten goedkeuren. Hè?
En toen is ook die melding pas gekomen nadat zij verplaatst, zij hebben ervoor gekozen om door te betalen. En dan is ook de melding gekomen, nu krijgen we zo'n reductie en dan hebben die een aantal maanden niet betaald, omdat die inderdaad nog voorop stonden op hetgeen dat zij moesten betalen. Ja, dat is in mindering gebracht dan eigenlijk. Hè. Dat is nu ook juist het geval. Hè. Dus die hebben nu ook gewoon eigenlijk betaald, of minstens een van de twee constitutionarissen heeft dat niet gewoon doorgebracht. En die gaan nu ook vermindering krijgen, omwille van het feit dat dat eerst op de gemeenteraad is goedgekeurd.
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar daar heeft de financiële directeur ook wel telefonisch en zo verder contact gehad, maar op papier en schriftelijke meldingen kon zij niet doen, want ze heeft ze ook gezegd, omwille van het feit dat er eerst een gemeenteraadsbeslissing voor moest zijn. Ja, ja, van oktober 2021. Nog vragen of opmerkingen daarbij, of kunnen wij die tijdelijke aanpassingen zo goedkeuren? Dan is dat bij deze ook goedgekeurd. En dan zijn we aan het einde gekomen van de punten op de agenda. Ik kan nog meegeven dat wij een eerste bespreking hebben gehad sinds de vorige gemeenteraad met de voetbal. En dat we daar ook proberen duidelijkheid te brengen in dat verhaal naar de financiële toestand daar en de verderzetting van de afspraken financieel rond de kantine en de terreinen daar. En dat we daar hopelijk kunnen landen in de komende weken en met een voorstel komen naar de gemeenteraad, of toch minstens al de kantlijnen van dat voorstel bespreken op de gemeenteraad van eind maart. Voor het overige had ik niet direct nog veel te melden in Varia, buiten het feit dat we hopelijk de laatste afwikkelingen aan het doen zijn rond het crisisbeleid rond corona, maar die hoop heb ik al in het verleden nogal gehad. En dat we terug met ons normale werking kunnen starten. En normaal is het dat vlak, denk ik, wel met de nodige kanttekeningen te plaatsen. Rekening houdende wat er momenteel in Oekraïne aan het gebeuren is en waar we vandaag ook... vanavond heb ik daar de eerste telefoon gekregen van Fetasil om mensen op te vangen die daar ondertussen al in België waren en waar wij in Herentout een noodwoning voor ter beschikking zullen stellen. En die diensten hebben vanavond gebeld en het zou kunnen dat daar dus morgen de eerste mensen al effectief op Herentoutse bodem zullen opgevangen worden. Dus dat verhaal zal zeker de komende weken en maanden ook wel ons reilen en zeilen nog wel wat beïnvloeden, denk ik. Naast, en dat hoef ik uiteraard ook niet te zeggen, de financiële impact van heel het gebeuren van de COVID, die dat je nu natuurlijk op alle mogelijke vlakken begint te voelen, zowel bij de sociale dienst, maar ook in de prijzen waar dat je mee geconfronteerd wordt, als ook met de materialen en zo verder. Sander, uit dan
ook. Ja, nu daarbij aansluitend, omdat je de oorlogssituatie in Oekraïne noemt, hebben wij heel recent, 2 dagen geleden, denk ik, binnen de Grosraad beslist om een noodbudget dat elk jaar voorzien is van 1.000 euro vrij te maken aan een actie die via Nick Weilemans uit Herentout loopt naar de Oekraïnse vluchtelingen toe om daar 1.000 euro vanuit de gros aan te storten. Wat ook, denk ik, vandaag gebeurt.
Ja.
Daar hadden we nog eens een vraag gesteld, Toon, in verband met aan Wallonië. Is daar nog iets over gezet?
Ja, die hebben vorig jaar ons noodbudget ook van 1.000 euro ook ontvangen.
Oké, okay,
ja.
Dank u.
Maris?
Goed, daarmee is het bruggetje gemaakt van Oekraïne, COVID, naar de financiën van de gemeente. Ik had in december al meegegeven tijdens de bespreking van het budget en de wijziging van het meerjarenplan dat we toch dit jaar juni bij dus de rekening toch het een en het ander waarschijnlijk tegen het licht zullen moeten houden. De evenementen van de laatste weken en de laatste maand die bevestigen dat alleen maar. We hebben allemaal al vernomen dat in de nasleep van corona dat de inflatie ons toch wel parten begint te spelen. Dat betekent ook dat indexaanpassingen zullen gebeuren, salarissen en lonen, noem maar op. Dus we hebben daar tot op zekere hoogte rekening gehouden in ons budget voor dit jaar. Maar we voelen nu al aan dat dat waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. Dus dat wij in juni bij de integratie van de rekening in onze meerjarenplanning, dat we daar toch wel waarschijnlijk een correctie gaan moeten uitvoeren. Dat is één puntje in verband met het exploitatiebudget. Een tweede punt in verband met het exploitatiebudget zijn de alsmaar stijgende energiekosten. Elektriciteit en vooral gas. En we zien dat nu ook met het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Kranten staan er vol van. Dat die impact op de energiefactuur van ons allemaal, maar ook van de lokale besturen, dat die dus toch wel impressionant dreigt te zijn. Dus daar moeten we ook rekening mee houden de komende maanden. En een derde factor die toch serieus zal spelen, Stan heeft er ook al even allusie op gemaakt, dat is dus de stijgende grondstofprijzen in het algemeen. Dat betekent dat ook op onze investeringen kan dat wel een invloed hebben. Dus openbare werken, civiele werken die we willen uitvoeren, ik refereer onder andere naar Cerneels. Daar zullen wij rekening moeten houden met waarschijnlijk offertes, of nee, zeker met offertes, die zullen overstijgen wat we budgetair in eerste instantie hebben voorzien. Dus we volgen dat heel kort allemaal op. En nogmaals, in juni, als hier de rekening op de gemeenteraad komt, zullen wij daar de nodige correcties moeten doorvoeren. Ook binnen het Scheepcollege zijn we de meerjarenplanning qua investeringen al sowieso tegen het licht aan het houden. We zijn halfweg de legislatuur. Er is al wel het een en het ander uitgevoerd. Maar dus nu de 3 jaar die ons nog resten, wat zijn voor onze prioriteiten en wat kunnen we nog uitvoeren? Rekening houdende ook met waarschijnlijk de financiële beperkingen die we zullen kennen. Niet alleen de financiële beperkingen, ook de resources, onze mensen, dus die de dossiers en de projecten moeten opvolgen. Dus dat moet ook allemaal behapbaar blijven natuurlijk. En ook de kalender, de timing van al die projecten, dat dat allemaal een beetje samenvalt met de 2 eerder genoemde factoren, dat die puzzelstukjes in elkaar blijven vallen. Dus dat wens ik hier toch nog. Ik weet het, ik heb dat in december ook al gezegd, maar ik wil dat hier toch nog wel eens even highlighten, dat dat iets is waar we toch wel terdege rekening moeten mee houden. We zijn er niet alleen in. Er is ook andere besturen, andere beleidsniveaus worden met hetzelfde probleem geconfronteerd. Maar dan moeten wij als een goede huisvader onze tering naar de nering zetten. Tweede puntje, ook nog financiën, maar gekoppeld aan lokale economie. Ik heb hier al een aantal keer gezegd dat wij dus binnen de provincie waren uitgenodigd als proefkonijn om dus het Godo-project te onderzoeken. En Godo staat nog altijd voor goedkoper ondernemen door differentiatie op centieme. Nu, die studie die is afgerond op provinciaal niveau. En wat is de conclusie? Dat is dat dat in feite niet het juiste instrument zou zijn om dus onze handel in het algemeen, detailhandel in het bijzonder, een boost te geven. Dus die piste wordt op provinciaal niveau verlaten. Maar er zijn misschien andere opties die kunnen onderzocht worden. In functie daarvan zouden alle handelaars, vooral detailhandelaars ook, dus als het nog niet gebeurd is, want ik heb er zelf geen zicht op, maar dus een questionnaire krijgen, een vragenlijst om in te vullen, hun bekommernissen mee te geven. En aan de hand daarvan kan dan ook op provinciaal niveau verder gecheckt worden. Zijn er andere mogelijkheden, andere opties buiten het Godo-principe, dus die op centieme, om instrumenten te ontwikkelen om dus detailhandel in het algemeen beter te kunnen steunen en ondersteunen. Wordt dus ook nog vervolgd, om het zo maar te zeggen. En dan laatste puntje, dat is onze maandelijkse klaaf schoolstraten, om het zo maar te zeggen. Dus later deze week zijn er een aantal infoavonden voor de straten die rechtstreeks gaan betrokken zijn bij het proefproject van de schoolstraten. Infoavonden voor de bewoners van die betrokken straten. Woensdag is dat voor Klavertje en de Luchtballon, dus voor Maasweg, Schoeterstraat en Zusterstraat. En donderdag is de infoavond voor de bewoners van de Albertstraat. Dus daar zal een voorstelling komen van een presentatie van Schoolstraat in het algemeen en meer bepaald hoe het traject hier bij ons in Herentout zal lopen. De bewoners zullen er ook hun bekommernissen kunnen delen, zullen hun vragen kunnen stellen. Zal iemand van de voetgangersbeweging die ons mee begeleidt aanwezig zijn om mee op die vragen en bekommernissen die er waarschijnlijk wel zullen zijn te kunnen beantwoorden. na de infoavond voor Klimop, voor de bewoners van de Albertstraat op donderdag, is er om 19:15, dacht ik, ook nog een infomoment voorzien voor jullie allemaal, voor de gemeenteraadsleden. En normaal gezien zouden jullie die uitnodiging intussen ook moeten ontvangen hebben. Voilà, dat waren de variapunten voor deze keer.
Dank u wel. Zijn er, Jan, heb je nog een vraag? Ja, ik weet niet, zijn er nog varia vragen of mij af, Freddy?
Ja, Maurice, ik zou willen vragen hoe ver dat een omgevingsambtenaar staat met haar onderzoek naar de laad- en loszone op de markt.
Ja, er is een nieuw voorstel gekomen vanuit de dienstomgeving. En dat gaat op de volgende mobiliteitsraad geagendeerd worden ter bespreking.
Dus het is alleen lange baan schuiven eigenlijk, ja.
Wat blieft? Lange baan schuiven? Nee.
Dat is pas vorige week of de week daarvoor toegezegd, denk ik, en dat dat terug naar de mobiliteitsraad moest gaan.
Dus ik denk niet dat dat iets meer lange baan heeft gemaakt.
Ja, maar wanneer is de volgende mobiliteitsraad?
Ja, dat zullen we dan bekijken, Fred.
Ja, dat bedoel ik ermee. Hè.
Ik denk voor één punt gaan we geen mobiliteitsraad houden, hè? Heeft u nog andere punten? Als u nog een punt of 5, 6 heeft, dan kunnen we misschien binnen 14 dagen eentje doen.
Sophie?
Ja, aan de Lux staat dus de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Ik zag nu juist dat ze verdwenen was. Is die aanvraag al goedgekeurd of voor die werken?
Dat was geen omgevingsvergunning, dat was een melding. Dat was een melding. Dat was geen omgevingsvergunning. Dat was een melding. Dat was een meldingsdossier. Daar moest geen goedkeuring aan gegeven worden. Ja.
En was dat dan?
Dat stond op dat geel pak. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar dat stond bij dat gewoon een...
Nee, maar ik had in het omgevingsloket gezien dat het einde van de beroepperiode 13-3 was. En dan lees ik in het verslag van de cultuurraad dat ze er al aan bezig zijn. Dus...
Ja, dat is geen belemmering.
Daar moet geen vergunning voor zijn.
Nee.
Oké.
Okay. Ja, dat is geen probleem. Die melding is er. En je mocht eraan beginnen werken vanaf die beroepstermijn. Hoefde niet af te wachten.
Maar er is toch een omgevingsvergunning aangevraagd voor de noteuren?
Nee.
Ja, misschien wel het idee. Ja. Dat is even overgedacht of dat die noodzaak er was.
Die procedure was verkeerd ingediend door de architect. Ja. En had dat ingediend als een omgevingsvergunning, dan bleek een melding te zijn, is die omgevingsvergunning ingetrokken. En heeft een architect, zoals dat ook van in het begin gevraagd was, dat als een meldingsdossier ingediend.
En waarom zat dat dan nog in het omgevingsvergunning? Waarom zat dat nog in het omgevingsloket? Als het staat hier nog heel duidelijk in de omgevingsvergunning, in het omgevingsloket.
Ik zal voor u vragen aan.
Ja,
maar ik zeg alleen maar wat er ons gemeld is. Hè? Dus, dat was ingediend als een omgevingsvergunning.
Dat kan kloppen.
Dat was verkeerd. Een architect heeft dat ingetrokken, heeft daar een meldingsdossier van gemaakt. Daar moesten wij ook geen goedkeuring aan geven. En dan is men daar beginnen werken. We hebben diezelfde vraag gesteld. Kan men beginnen werken? Ja, je moet daar geen beroepstermijn voor afwachten. Het feit dat dat nog zichtbaar is in het omgevingsloket, zullen wij vragen en zullen wij rondsturen.
Dat is dus hier ook gewoon in het omgevingsloket. Het staat er toch in, hè? Het staat toch in het omgevingsloket?
Ja, maar de melding, maar staat er om vergunningsaanvraag in het omgevingsloket? Want daar ga je het over, hè?
Op een melding
kunnen
we dat geen
beroep... Alblief?
Op een melding kunnen we dat geen beroep...
Indienen? Op meldingen passeren toch via het omgeving?
Ja, maar hier staat toch heel duidelijk einde beroepsperiode derde. Tot en met 13.03.2022. Zo zien wij dat in het omgevingsloket staan. Ik bedoel, niks fout.
Maar daar is niks mis mee dat dat erin staat. Er is ook niks mis mee dat die beroepstermijn er is, hè, tegen die melding. Dus wat, ik snap niet.
Dat kan zijn dat effectief van die melding, ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen zijn nog, dat die beroepstermijn pas dan afloopt. Maar alleszins was de termijn niet... de werken mochten al aangevat worden bij aanvraag of bij start van de melding.
Oh ja, maar het is geen omgevingsvergunning, zoals de burgemeester zegt. Het is gewoon een melding, nee, daar ben ik mee akkoord. Ja. Maar hier staat het nog wel effectief in als een vergunning. Ja. Hè?
Dan denk ik dat, dat die intrekking niet...
Daar ben ik mee akkoord, Maar het staat er nog in. Hè?
Maar dus de hoofdbekommernis, de noteuren zijn correct gemeld ondertussen en zijn ook correct uitgevoerd zonder dat daar iets of wat van overtreding zou zijn van een of andere stedenbouwkundige reglementering. Die zijn correct volgens de regels uitgevoerd.
Oké. Okay.
Nog, ja, Paul?
Ja, het gaat over de blok. We krijgen meer en meer meldingen van verwiste bewoners van de blok dat de blok nu een beetje gebruikt wordt als sluipweg om de trajectcontroles een stuk te vermijden. Is daar in de toekomst iets voor voorzien? Plaatselijk verkeer?
Misschien? We zullen eens meten, we zullen daarmee beginnen, denk ik. Hmm. Ja.
Meten is weten, maar wanneer?
Meten is weten, ja. Dus eerst meten, en dan gaan we zien.
Nog vragen of opmerkingen?
Ja, op die metingen wou ik ook nog eens vragen. Het kruispunt Boudewijnlaan Molenstraat, daar hebben ze metingen gedaan. Maar ja, dat was blijkbaar 24 uur. Is dat altijd zo'n korte periode? Of
ja, dit was een specifieke meting om te kunnen controleren het verkeer dat vanuit Boudewijnlaan richting centrum draait. Hè? Want als je natuurlijk, als je die weg wilt gaan faciliteren als rondweg, is de bedoeling dat je dus het verkeer zoveel mogelijk dat van Herentals komt op een vlotte manier richting Boudewijnlaan omleidt. En omgekeerd ook dat je de beweging Boudewijnlaan richting centrum, die dan nu eigenlijk voor een heel groot stuk zorgt voor het verkeer en de opstoppingen daar, van te zien wat dat daar de impact van was en over hoeveel verkeer dat gaat. Hè? Want het verkeer dat op de rondweg zit, moet uiteraard de rondweg volgen. Maar de vraag was, stel nu voor dat je daar een onderbreking zou maken als je vanuit de Boudewijnlaan komt, dat je niet meer naar het centrum kunt draaien. Wat dat daar de impact van zou zijn. Het zijn die metingen onder andere die dat daar uitgevoerd zijn. En dat was gedurende 24 uur.
24 uur is er gemeten. We hebben er trouwens ook al de conclusie over.
Ja. Dat was heel, heel beperkt. Hè? Dus dat gaat over zo weinig voertuigen dat er echt wel de suggestie voor ligt om vanuit de Boudewijnlaan echt die een doorsteek richting centrum niet meer te behouden. Ja, ja.
Kort. Wel te behouden.
Ja, sorry. Ja. Ja. Mijn korte afslagstrook, hè? Dat was het.
Een korte afslagstrook. Twee à drie wagens, maximaal.
Nog vragen of opmerkingen?
Ja, ik had ook nog een vraag.
Ja.
Wat dat de stand van zaken was met de verwarming van het GOK. Of dat er, want er is een studie geweest van Fluvius.
Nou, de studie is de conclusie geweest. Hè, dat heb ik toen vorige keer ook nog toegelicht, denk ik. Dat dermate grote investeringen, als je dat op lange termijn moet zien, dan moet je eigenlijk heel het concept van het gebouw en de isolatie bekijken. En dan is er direct opdracht gegeven aan de technische dienst om het tweede pad te bewandelen. En dat is de huidige infrastructuur, daar de nodige aanpassingen in te doen, tussen aanhalingstekens de kleinere ingreep. En daar heb ik vorige week denk ik nog dat er nog een melding gekomen is vanuit de technische dienst van een firma die dat daar een offerte aan het maken was en die al langs geweest was om te komen kijken. Ik denk dat dat vorige week was, maar ik heb er nog geen resultaten van. Maar die zijn er wel volop mee bezig.
Want die studie die door Fluvius gedaan werd, de informatie die zij in hun dossier zetten, moeten zij die zelf bevragen of is dat informatie die zij vanuit de gemeente opvragen?
Dat is via de technische dienst gelopen, dus ik neem aan dat Chris de Winter daar wel wat informatie aan geleverd heeft. Ja.
Want daar staat dat het gebouw is van 1960, maar dat is helemaal nieuw. Het bouwjaar is 1972 of 1973, hebben wij opgezocht. Dus dan is dat toch een heel grote fout, zou ik al denken, om te beginnen, dat het gebouw helemaal zo oud niet is.
Ik zal eens navragen wie volgens dat de snoldaard is. Die dat,
ja, volgens mij was het dan toen gewoon geschat door die mannen van Fluvius toen. Dat is niet echt concreet gezegd. Dat dateert van in de jaren 60, zei hij. Zeg. Maar inderdaad, voor ik denk dat de aanvulling het tweede gedeelte van 1974 of zo is. Maar het eerste gedeelte is wel iets anders, denk ik.
Ja, dat ken ik niet van. Dat weet ik niet van buiten.
Ik bedoel het wel maar.
Mag ik daar nog iets over vragen?
Tuurlijk.
Er was toch gezegd dat het, dat Fluvius had gezegd dat het probleem voor een 20.000 euro zou kunnen opgelost worden.
Nee.
Wacht.
250, denk ik.
250.000.
Oh, dan heb ik iets verkeerd gelezen. Voor 20.000 euro kon het CO-probleem. Ja, daar ga ik het over, hè, voor de verwarming. Ah, wel ja, dat is de kleinere ingreep. En dan heb ik begrepen dat jullie daar nu een tweede mening, een tweede offerte voor hebben laten maken. Om te kijken dat dat meer, minder of...
Ik denk zelfs meer als een tweede offerte. Ik denk dat er nog verschillende firma's zijn uitgenodigd en dat er daar een paar niet voor langs geweest zijn. Maar ik weet zeker dat er vorige week of de week daarvoor nog een firma geweest is en die een offerte gingen maken. Dus daar zijn ze mee bezig met dat tweede, kleinere probleem, ja. Zijn er nog vragen? Ja, Pauline?
Ik wilde nog eens eventjes informeren in verband met Molenhuis, wat dat daar de stand van zaken is op dit moment.
Daar is de bedoeling om een erfpachtovereenkomst zo snel mogelijk op poten te zetten, want we hebben daar de poging gedaan om te zien van kijk, is het eventueel haalbaar met een dienstvrije tijd om te kijken, kan daar een pop-up verhaal komen of wat dan ook. Dat blijkt toch wel heel moeilijk te zijn om dat in die tussenperiode te realiseren, ook naar verantwoordelijkheid en controle van het gebouw en zo verder toe. En dan is er eigenlijk de bedoeling om vervroegd richting erfpacht te gaan, wel rekening te houden met een huidige uitbater die dat daarnaast nog steeds actief is om die mee te betrekken in het verhaal. Dus dat er een als de concessie opengesteld wordt, dat er dan ook heel veel mogelijkheid geboden wordt aan degene die het daar zo op intekenen, op die erfpacht, dat die ook in overleg kan gaan met een uitbater daar. En dan in afwachting daarvan, omdat we verwachten daar in de komende weken die erfpachtovereenkomst in ontwerp te kunnen hebben, zodat we daar hopelijk al volgende gemeenteraad of kort daarna toch mee kunnen komen, dat in afwachting daarvan wel het de Duivenbond, die dat er momenteel ook nog die dat er nog als lokaal gebruiken, om die wel toe te laten om het inkeven en zo verder van duiven daar nog wel te laten doorgaan. De bedoeling is echt om dat gebouw, ja, we zijn nog volop bezig met de afwikkeling naar de erfgenamen toe, dus dat moet nog bij de notaris passeren, maar dat wij dan als gemeente eigenlijk direct kunnen schakelen en zeggen het staat open en we gaan er die richting mee uit, want het is echt ons bekommernis om dat gebouw niet te lang te laten leegstaan en daar zo snel mogelijk terug een invulling aan te kunnen geven.
Oké, dus de bedoeling zou zijn om echt alles in erfpacht en niks in eigendom te doen dan.
En dat we dat zullen openstellen nog voor de zomermaanden en dat er dan tijdens de zomermaanden een beslissing kan genomen worden van hoe dat die erfpacht ingevuld wordt, als er uiteraard kandidaten zijn.
Oké, nou, dankjewel.
Ik had daar nog een bijkomende vraag over. En wat gaat het doel zijn van de zitten?
Een horecabestemming zal een van de elementen zijn die dan mee zullen doorwegen in de beoordeling.
Dat gaat zeker één toch zijn.
Wat lief?
Het gaat toch zeker een horeca-evenement zijn?
Ja, dat is echt de bedoeling, ja.
Ja, café.
Horeca.
Hotel.
Knok. Restaurant.
Een x-aantal jaren geleden is hier wel een extra punt is ingediend door jullie partij om daar een café van te behouden. Dus wij hopen ook dat dat...
Hopen wij allemaal. Hopen wij allemaal.
Ja.
Jullie ondertussen ook dan. Jullie ondertussen ook. Jullie hopen dat ondertussen ook dan.
Wij hebben dat toen toch bevestigd, dat dat café
kan blijven. Dan zijn we allemaal in dezelfde richting. Hè? Zijn er nog vragen of opmerkingen? Dan zijn we door de eerste fysieke... gemeenteraad door van 2022. En dan hoop ik dat wij elkaar dit jaar nog verschillende keren hier... Jan, had jij nog een... Huh? Ah, er is nog een punt in gesloten vergadering, een varia-punt dan. Dan gaan we even de geluidsopname afzetten.